Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op maandag 27 oktober. We hebben te gast de trainer van Go Ahead Eagles, maar toch met name een man uit de Bergse Hoek die furore heeft gemaakt in de opleiding bij Feyenoord en FC Dordrecht, Melvin Boel. Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Melvin, gisteren met Go Ahead Eagles gespeeld en gewonnen van Excelsior. Hoe was dat om te doen, daags nadat je voetbalgeschiedenis hebt geschreven?
Nou, allereerst superbelangrijk. Hè, want ik heb gezegd, op het moment dat je wint van Aston Villa, dat is heel mooi, dat is historisch voor de club. Alleen het gaat uiteindelijk om dat wij ook in de Eredivisie onze punten willen pakken.
Je bent nu wel heel politiek correct, hoor, gelijk aan deze...
Nee, maar dat vind ik echt. Ik denk, als je die wedstrijd niet wint tegen Excelsior, dan was de nasmaak van Villa was veel minder mooi. Ik denk dat nu echt wel het moment is dat we deze week hebben afgesloten. En dat er echt een soort van trots is wat we met elkaar hebben gerealiseerd deze week.
Het moest wel uit de tweede helft komen, hè, zag je heel. Je ziet dan toch na zo'n grote wedstrijd dat het moeilijk is om die energie, hè, en die intensiteit te krijgen in zo'n eerste helft tegen Excelsior. Tweede helft was veel beter, dus er is wel wat gebeurd in de kleedkamer in de rust, neem ik aan.
Nou, ik moet zeggen dat we er juist van tevoren voor gekozen hadden om dat op deze manier te doen. Want het grootste gevaar was, ik merkte de dag na Aston Villa op de training, zag je wat vermoeidheid bij jongens. De dag daarna heel veel scherpte van trainen. We gaan echt gefocust Excelsior verslaan. Alleen je wil ook niet overmoedig worden. Want dan kan het best wel eens zijn dat er krachten die er normaal niet zijn, wel meespelen. En dat is een stukje vermoeidheid. Dus we wilden echt in die wedstrijd groeien. Nou, en uiteindelijk pakt dat ook goed uit. En ik denk dat we de tweede helft wel meer gespeeld hebben zoals wij normaal gesproken doen. Met energie vooruit, tegenstander onder druk zetten. Met goede combinaties maken we twee goede doelpunten.
Toevallig, hè? Toevallig was ik gisteren bij Aston Villa. Die wonnen van Manchester City. En daar kijken ze elkaar nog steeds aan. Compleet verbouwereerd. Wat is ons in vredesnaam in Deventer overkomen? We gaan het zo meteen nog wel over hebben. Maar we gaan eerst naar die topper van gisteren, Harry. Ja. Feyenoord wel koploper.
Jazeker.
Dat komt door twee doelpunten verschil. PSV won met 2-3 in de Kuip. Terechte overwinning van PSV.
Jawel. Ik vond PSV over de hele linie genomen net iets beter dan Feyenoord. Ik denk dat Feyenoord wel de rugrechter, zoals je dat dan noemt. Hè, en toch wel weer terugkwam. Maar ja, alles bij elkaar genomen vond ik PSV een veel frissere indruk maken dan Feyenoord. En daar gaat dan even het verhaal terug, hè, naar de Europacup wedstrijden.
De rust.
PSV op dinsdag, Feyenoord heel laat op donderdag. Ik vond dat je dat terug kon zien. Met name voorin miste ik de frisheid en de agressiviteit die ze normaal meer hebben.
Maar Melvin, is dat toch niet de vechtersmentaliteit in die slotfase? Hè? Wedstrijd wordt 63 uur na een Europese avond gespeeld. Toch eigenlijk niet ook de prijzen bij Feyenoord?
Nou, zeker. Dat zit natuurlijk ook wel in het stadion. Je weet, in zo'n laatste fase, je maakt 3-2, je komt terug in de wedstrijd. Dat idee had je eigenlijk bij de 1-1 al, maar voordat je daar echt op kan reageren, ligt hij er alweer in. Ja. Alleen je weet natuurlijk, in de Kuip met het publiek erachter, die geven echt niet op. En dan weet je altijd dat je nog 1 of 2 kansen krijgt.
Hoe was dat geloof bij jullie in het stadion, die 1 of 2 kansen? Het geloof in misschien een resultaat in dat slotoffensief?
Nou, was er zeker nog. Juist omdat ze in dat laatste kwartier misschien wel de beste minuten hadden van de hele wedstrijd. En als je dan die kans ziet, nog die Valente nog krijgt.
Och!
Ja, die moeten natuurlijk gewoon in. Nou, volgens mij nog een kans. Ik denk dat het Ueda was die nog een kans had.
Kans. Ja, Laren ook nog.
Ja. Ja, en dat vond ik eigenlijk een hele grote kans. Ja. Perfecte hoekschop van...
Maar die van Valente moeten natuurlijk
Jawel,
in.
Maar als je er eenmaal voor legt met je hoofd, dan is het alleen maar naar beneden knallen. Maar hij laat hem een beetje van zijn hoofd afglijden, die bal. Vond ik een hele grote kans, hoor.
Ja. Ja. Trainer Robin van Persie, over wat het verschil was gisteren tussen de twee beste ploegen van Nederland.
Nou, het verschil zit hem vandaag in 3 wereldgoals die PSV maakt. En wij maken 2 goede goals. Ik denk dat we allebei kans hadden om 4-5 goals te maken vandaag, als het een beetje mee zit. En wij maken er net 1 te weinig. Dat is waar het verschil in zit. Als je kijkt naar ons gameplan, dan ben ik daar heel erg tevreden over. De jongens hebben dat goed uitgevoerd. We hebben daarin denk ik wel de angel eruit gehaald bij PSV. Alleen krijg je 2 schakelgoals tegen en een wereldgoal. Ja. Wij krijgen uiteindelijk ook 400-500% kansen. We maken er 2. Dat is denk ik het verschil. En dat geeft ook aan dat we heel erg gewaagd zijn aan elkaar.
En vaak, als jullie goed spelen, hebben je buitenspelers een grote rol. Hè? En die domineren dan de 1-1. Dat was vandaag minder, hè, denk ik.
Ja, en die mogelijkheden lagen er wel. Ja. Alleen de weerstand die is ook anders als tegen andere teams. Met beide backs van PSV, ja, veel beter gaan ze niet worden in Nederland. Dus dat wisten wij ook. Dus dan kan je wel op basis van je gameplan, kan je je buitenspelers heel vaak in die 1-1 zetten. Alleen ja, dan moet je er ook nog langs.
Ja. En was de inbreng van Hajmoussa en Sauer wat minder?
Hajmoussa kwam snelheid tekort.
Ja, maar dat kwam eigenlijk al door die actie in de eerste helft. Nee, waarbij we allemaal dachten, hij
acteerde,
hij acteerde
daar een spierverrekking of een spierscheuring. Want anders, als je zo naar de grond gaat en je gaat op de grond en je gaat liggen en je gaat je hamstring voelen, dan word je er normaal afgetild. Dan kan je geen eens meer lopen. En hij maakte heel de wedstrijd vol gewoon. Dus dat kan helemaal niet. Dus dat, hij acteerde, maar hij werd er gewoon afgelopen. Hij onderschatte volgens mij de loopactie. Hij hield een klein beetje in en toen werd hij ingehaald. Toen probeerde hij dat nog te herstellen, maar hij werd er van afgelopen. En toen ging hij maar liggen van, ja, ik heb last. Maar dat was echt geacteerd.
Dat was toneelspel.
Ja,
dus.
Dat was absoluut toneelspel.
Nou, ik ben het wel eens. Als je zo naar de grond gaat, dan is normaal gelijk handjes naar elkaar en ik wil het veld af. Dat zag je nu. En ik vind alleen wel in een wedstrijd tegen PSV, dan liggen ook wel echt de kansen bij de buitenspelers. Want het zijn twee gigantische backs die PSV heeft.
Maar vooral, Dien en Dest.
Ja, maar vooral in het aanvallende gedeelte. En dus wij spelen een week daarvoor tegen PSV. En dan gaat het vooral over de steken die Salah Eddin laat vallen. Die heel nonchalant verdedigt, die bijna nooit bij de tweede paal zit. Ja, en ik denk dat Feyenoord het daar wel in die wedstrijd over het algemeen laat liggen.
Maar waarom wordt daar dan ook niet gewisseld? Bijvoorbeeld op de rechtsbuitenpositie. Waarom mag Hajmoussa altijd blijven staan?
Nee, omdat ik denk dat Van Persie die andere een stuk minder vindt dan wat Hajmoussa ook levert. Ik denk
zoals Borges?
Ja, Borges zou inderdaad kunnen, maar hij heeft ook nog niet overtuigd tot nu toe in dit seizoen. En ik denk dat als je... Hajmoussa is natuurlijk ook... Ja, heel onberekenbaar. Het kan op het ene moment niks zijn. We hebben vorige week gezien, 12 keer geloof ik had hij balverlies en daarna maakt hij een goal.
In de eerste helft.
Dus dat is ook het verschil. En het vervelende is ook, er is geen concurrentie echt voor hem die hem in de nek hijgt. Waardoor hij ook denkt, ja, zoals bij een mindere wedstrijd blijf ik gewoon staan.
Ook Jaden Slory komt helemaal niet meer in een stuk voor. Zat niet bij de selectie ook gisteren. Nee. Zat ook niet bij de selectie onder 21.
Nee, ook niet.
Ik bedoel, dat was vorig jaar een van de smaakmakers in de eerste divisie bij jou, bij FC Dordrecht. Ik meen dat jij hem bij Go Ahead ook best erbij had willen hebben dit jaar.
Zeker.
En die jongen speelt nu wedstrijden in de beloftecompetitie.
Ja, het is zo dat hij nu geschorst was in de beloftecompetitie, rode kaart, een lichte blessure had. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat hij er gisteren niet bij was. Maar dat is zonde. Die jongen heeft best aan het begin van het seizoen een aantal mogelijkheden gehad. Zat er een aantal keer bij. Is volgens mij zelfs een keer in de basis gestart, als ik me niet vergis.
Ja.
Heeft dan dat moment bij AZ, waar iedereen heel erg inzoomt op Jaden Slory. Terwijl ik denk, je kan ook eerder terugkijken naar het moment van de ingooi van Riet. Die gewoon die bal in de hoek moet gooien, dan komt heel die tegenaanval van AZ niet meer.
Oké, maar wat Slory daar doet, moet hij natuurlijk niet doen.
Nee, maar dat kan ook een keer gebeuren. Dat is inherent aan een jonge jongen. Ik heb vorig jaar gezegd, na Dordrecht, ik denk dat Jaden de Eredivisie in kan. Alleen ik denk dat de stap van Dordrecht naar Feyenoord, en volgens mij was het zelfs hier in de uitzending, ja, dat die wel erg groot is. Dan ga je in één keer van KKD naar de top in de Eredivisie, waar iedere fout afgestraft wordt.
Maar waarom wilde Feyenoord hem dan bij de club houden en niet verhuren aan jou of aan Sparta of aan, nou ja, noem nog een dwarsstraat?
Ja goed, wij hebben geprobeerd hem te benaderen. Daar was een speler van overtuigd. Daar was het management van de speler van overtuigd, maar de trainer van Feyenoord niet.
Nee, maar misschien dat hij juist in de voorbereiding hele goede dingen heeft laten zien, ook op de trainingen. En dan denk je, ja, toch zonde om hem dan bij Utrecht of Sparta of weet ik veel welke club te stallen. We houden hem er nog even bij en dat zou in de winterstop misschien weer anders kunnen zijn.
Dat zou eventueel kunnen.
Maar wat ik veel verstorender van vond, is dat het aanvalsblok niet stond zoals het normaal staat, hè? Met Stijn erbij.
Ja.
En ze onderschatten Stijn niet zozeer dat hij zijn kansjes nu op dit moment nog te veel mist en zo, of dat hij niet allemaal heel erg goed meevoelt, maar zijn loopactie zorgen voor allerlei variatie voorin.
Wat vond je dan van de wijziging hem niet op te stellen gisteren?
Ja, ik begreep er niets van. Ik begreep er echt niets van. Want ik had gewoon Wang als centrale verdediger of centrale middenvelder gezet. En dan Valente als een soort, ik noem dat maar een doorgeefluik. En Stijn de loper. En dan heb je gewoon een goede balans op het middenveld. Ik zou altijd kiezen tussen de twee. Wang of... Hoe heet die?
Takkeline.
Daar zou ik altijd tussen kiezen. Die zou ik nooit samen laten spelen.
Maar hij wilde meer controle.
Ja, meer controle.
Ja, meer controle. Maar dat kan Valente ook nog wel. En Stijn kan ook nog wel een beetje in de weg lopen. Het gaat meer van... Nou. Stijn die zorgt dat die Volendammer in de problemen gaat komen.
Veerman.
Ja.
Nou, dat denk ik dus ook. Want, en nogmaals, wij spelen de week daarvoor daar ook tegen. Volgens mij wil je Veerman vooral in zijn zwakte ook kunnen krijgen. In de Kuip, met het publiek erachter. Dan weet je met Stijn, die is continu onderweg. Die is continu in die box. Waardoor Veerman heel ver naar achter moet. Nou, op het moment dat je Veerman in zijn eigen strafschopgebied kan houden, is hij heel ver weg in het strooien van paasjes. Ja, dat heb je nu denk ik wel in deze wedstrijd gemist.
Nee, maar de balans hoeft niet altijd naar het verdedigen te vallen. De balans bedoel ik juist. Je hebt een goede verdedigende middenvelder. Je hebt een goede verbindingsspeler, ja, noem ik het maar. En een goede aanvallende middenveld. En dan is die balans in orde. Ik vind Wang de beste balafpakker van de selectie op het middenveld. Misschien dat Timber daar ook Timber, nog in de... Nou, die twee die ontlopen elkaar niet veel. Want Wang moest die stond wat meer naar voren, had ik het idee. in al zijn verdedige acties. En als hij dan terug moet rennen, komt hij in zijn zwakte. Ja. Dat kan hij niet. Zo kwam ook die 1-0. Hij hapte. Daarna moet hij het eigenlijk met een loopactie zien te corrigeren. Dat lukt er niet. Daar is hij te langzaam dan voor. Hm. En dan loopt hij zo naar binnen.
Waarom wil je aanpassen? Je speelt thuis. Ja. Je staat bovenaan.
Je speelt daarmee met een middenveld dat nog niet met elkaar heeft gespeeld. Dat doe je wel in een van de grootste wedstrijden van het seizoen.
Ja, maar goed.
Maar het is ook niet gek om je aan te passen tegen PSV, toch? Tegen de landskampioen.
Dat is
zo'n sterk middenveld.
Ja, maar aan de kant, je bent Feyenoord. Je bent een hele sterke ploeg. Feyenoord heeft geweldig goede spelers. Je speelt de eerste, beste, echte topper van het seizoen. En dan passeer je aanvoerder. En dat kan, hè. Ja, ik vind niet dat je aanvoerder altijd moet spelen. Alleen, het zegt natuurlijk wel, het is wel iets opmerkelijks.
Hij schijnt het zelf groots te hebben opgenomen. Ja. Dat zijn de verhalen. Sam Stijn, wat denk jij dat het met hem gedaan heeft? Echt, diep van binnen?
Dit kan mentaal een enorme dreun zijn natuurlijk. Hè. Er is al heel veel kritiek aan allerlei tafels, zoals hier. Wordt er over hem gesproken dat het nog niet is wat het hoort te zijn. Hij moet meer brengen. Hè. Ik zag Van Hanegem, noem ze allemaal maar op. Ze hebben allemaal toch wel enigszins dezelfde mening daarover.
Harry van der Laan ook.
Maar hij krijgt veel te veel op zijn bordje vanaf de eerste seconde dat hij bij Feyenoord kwam. En dat is niet goed. Hij komt van Twente, leuke club, maar nu kom je in het echte voetbal terecht. Het internationale topvoetbal en nationale topvoetbal. Ja, dan wordt er veel meer van je geëist. Maar... En laat hem acclimatiseren. Laat hem gewoon lekker zijn ding doen. En het is een goede speler. Het is echt een goede speler die heel veel goals kan maken. Maar het is nou geforceerd gebracht, lijkt het wel.
Maar als je nou ziet dat hij in de grote wedstrijden nog niet brengt wat je dan wil zien, dan is het toch ook, als je dan tegen PSV kijkt, waar wat anders gevraagd wordt, en Van Persie zal ook zijn huiswerk hebben gedaan, en denken met Valente, die kan zeker in de opbouw bij Feyenoord wat meer achter die middenvelden spelen, waardoor Schouten misschien uit positie wordt getrokken, dat daar misschien een ander plan achter zit.
Laten we het gewoon van Persie zelf even laten uitleggen. Is dat misschien een idee van Persie met zijn overweging om Stijn te passeren?
Vandaag was dus de reden dat wij dachten dat Valente daar bij ons gameplan vandaag in het verdedigen en aanvallen beter paste in die rol. Want wij vroegen vandaag heel veel in die rol, in het verdedigen en ook in het aanvallen. Was puur op basis daarvan die keuze gemaakt. Dus dat is niet iets negatiefs richting Sam. Dat was gewoon op basis van de tegenstander, op basis van de krachten van in dit geval Luciano, hebben wij die keuze gemaakt. En dat is nu een momentopname. Ik vind ook dat je aanvoerder bent op het veld, naast het veld. En ook als je een keer niet in de basis staat. Dat kan gebeuren. Het is ook niet zo dat jij als aanvoerder altijd in de basis staat. Dat hangt van de tegenstander af, dat hangt van het type wedstrijd af, dat hangt van ons gameplan af.
Ja. Hoe beviel uiteindelijk Valente voor jou op 10?
Nou, ik vind Valente heeft ook echt iets, en dat is anders dan Stijn. Dat zit hem nog in veel meer in werklust, in de echte vuile meter soms, de echte drijf. Dus daarin bekoort Valente hem ook wel. Ik denk dat die verschillen ook niet. Het is net een ander typetje. Alleen ik denk dat de issue ook niet zozeer is dat Valente speelt of dat Stijn speelt. Het zit er vooral in dat je aanvoerder nu gepasseerd wordt voor zo'n wedstrijd.
Nou, en daarbij vind ik gewoon, Ueda vormt een hartstikke leuk koppel met Stijn. Hè? Dus je brengt je beste speler op het moment misschien wel, Ueda. Daar ga je eigenlijk iemand van weghalen die balansverstorend is, noem ik het altijd maar. He, dus dat je een bepaalde klik hebt met iemand, dat werkt, de loopacties kloppen ten opzichte van elkaar. Ik kom in precies, beide komen in scoringspositie, constant, in alle wedstrijden, ook in de grotere wedstrijden. En dat haal je uit elkaar, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Achteraf is natuurlijk makkelijk praten, he, dat doen wij hier. Maar ik had dat waarschijnlijk vrijdag ook gezegd.
Ongetwijfeld. Als het gaat om Valente trouwens, voor de tijd dat Koeman hem snel gaat bellen.
Ja, nou, ik snap wat je bedoelt. In het middenveld bij Nederlands elftal is namelijk wel druk bezet. Ja, maar dat heeft te maken met... hij heeft een Italiaanse vader. Hij heeft vroeger in de jeugd ook voor jeugdteams van Italië gespeeld. Uiteindelijk geswitcht naar Nederland. Dus hij zou eventueel ook voor Italië uit kunnen komen. En hij heeft ook wel gezegd bij collega's van de schrijvende media van ja, als Gattuso me zou bellen, nou, dan wil ik best wel eens een keertje een gesprek aangaan. Dus ja, je kan hem ook snel oproepen, een keer 5 minuten laten spelen. En dan heb je in ieder geval de zekerheid dat hij vooral voor Nederland zelf dan zal spelen.
Hey, Targaline was niet des Targaline gisteren. Veel balverlies.
Tweede helft is beter. Maar eerste helft, ik weet niet, misschien had hij de spanning erop. Of weet ik wat.
Als je ruimte krijgt, is hij de perfecte altijd.
Ja, nee, maar had zoveel slechte passes. Dat is echt krankzinnig. En natuurlijk, er gebeurde van alles ook. Hè. Je begint een kwartier later met al die ellende.
Ja, Dennis, vertel even. Wie dacht dat het een goed idee was om in een van de grootste thuiswedstrijden van het jaar om zoveel confetti over het veld te laten vallen?
Ja, je zou bijna zeggen dat iemand van de carnavalsvereniging dat heeft bedacht. Ja, het was echt krankzinnig hoeveel van die snippers de lucht in werden geknald. Dat gaat via de supportersvereniging en overleg uiteindelijk altijd met Feyenoord. Dan
Geeft dat een bepaalde sfeer? Het zag er ook wel tof uit. Totdat we zagen dat eerst zo'n half net helemaal vol hing met al die snippers en mensen daar niks konden zien.
En de bladblazers zoek waren?
Ja, de bladblazers waren zoek. Ja, het veld lag helemaal vol, of midden één helft lag helemaal vol, waardoor de lijnen ook gewoon niet zichtbaar waren. Ja, toen moesten er ineens bezems en bladblazers uit de kast worden getoverd. Ja, en dat duurt gewoon best wel eventjes voordat dat weggehaald is. En het is natuurlijk ook vervelend, want het is ook gewoon de hele verstoring van het moment. Ja. Weet je, wil gewoon gelijk
ik
beginnen.
Vind ook huldigingen en dat soort ellende moet je ook nooit voor een wedstrijd. Het leidt af en je moet gewoon, iedereen is klaar om die wedstrijd te beginnen en dan gebeurt dit. Nou wilde Van Persie natuurlijk wel dat de wedstrijd wat later begon.
Nou ja.
Maar dit was volgens mij niet de planning.
Had je hierover nagedacht, over deze opmerking?
Deze van tevoren
deze
bedacht.
Heb jij ingestudeerd, hè?
Nee, maar goed, Melvin, jij zal het weten als trainer. Je zit in een focus en je wil gewoon pas, boom, 2:30 beginnen. Geen gezeik.
Nee, dat is natuurlijk super vervelend. Want je spoort jongens nog net aan voordat je naar buiten gaat. Jongens doen dat ook. Dan komt die actie van het publiek erachter. Ja, dan wil je gewoon beginnen.
Ja. Hè? En, het kringetje, dat niet te vergeten. Het kringetje op het
veld. Ja, nee, maar dat zijn van die dingen. En in één keer is dat weg. Of soms komt er nog even een bal dat spelers elkaar toch nog warm passen. En dan gebeurt er natuurlijk ook nog. Volgens mij was het in de tweede helft wat op de tribune.
Ja.
En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Maar dan ligt het ook weer stil. En dat duurt maar en dat duurt maar.
Ja.
Ja, en zo komt een wedstrijd in die zin ook niet echt op gang.
Maar dat is ook een soort mode geworden, als er wat gebeurt op de tribune. Maar vroeger werd er ook wel eens werd nooit een wedstrijd voor stilgelegd.
Daar gisteren ook over. Van, het lijkt wel een soort trend als er iets
mensen
gebeurt.
Mensen gaan keihard lopen, jij of regelen
van op het veld.
En dan stoppen we de wedstrijd.
Dat heeft ermee te maken als iemand natuurlijk problemen heeft met een hartstilstand. Ja, want die mannen op de bank die hebben natuurlijk allemaal een AED liggen tegenwoordig. Ja. Dan moeten die gasten wel in actie komen. Stel dat iemand een schop krijgt op het veld, dan kan je niet zeggen van nee, wacht even met de AED, ik geef het veld op.
Ja. Melvin, al met al, het was een topper. Het was een goede wedstrijd, het was spannend. Wat was er concluderend gezien niet goed bij Feyenoord?
Nee. Ik denk wat we net benoemen, ik vond de frisheid voorin, miste je, om echt die 1-1 op te zoeken. Maar ik vind, los van Feyenoord, denk ik ook dat het een groot compliment is aan PSV. Want ik vond PSV gewoon de betere.
En soms moet je applaudisseren voor een tegenstander en één man in het bijzonder.
Ja, maar ook voor de voorrust kan PSV ook 2-0 maken. En dan is die wedstrijd ook klaar. En ik denk dat dit PSV op dit moment beter is dan het huidige Feyenoord.
Ja. Zijn er niet veel tegenstanders die in de Kuip een hat-trick hebben gemaakt. We hebben het opgezocht, Harry. Oudspeler van FC Den Bosch, jouw oude club. Henk Grim, 1988, maakte er 3 in een 4-1 overwinning van Den Bosch bij Feyenoord. Nou, wil ik je even meegeven.
Ja, nee, maar dat is heel knap.
Ja, nou, je hebt er niks aan. Maar is waanzinnig, hè?
Ja, maar ook de goals zoals die ze maakte, was natuurlijk. En die tweede, die schiet hij met links. En dat is chocoladebeen, maar dat is wel je mindere been natuurlijk. Die schiet hij steenhard binnenkant kruising.
Ja,
dan zit het ook wel een beetje mee natuurlijk. Hè? Ja,
Feyenoord-verdediger Ahmed Hodžić, die wilde het na afloop over Sabari eigenlijk liever niet hebben.
Hallo Anel, are you afraid of a nightmare because of Sabari?
Afraid of a nightmare because of Sabari?
Yeah.
What kind of question is this?
Yeah, it's a normal question, I think, because he scored 3 times. Yeah. Against your defense?
It's football. Yeah. He's a good player. He scored a hat-trick. It was a good day for him.
Why is he so good?
He's a good player.
Yeah, but that's all?
Yeah.
What are his qualities if you play against him? And what happened with the goal, the third goal?
I explained it before.
So that's all?
Yeah, I explained it before. I don't need to repeat again.
Oh, but what are his special qualities?
He's a good
if you
player.
Play against him,
yeah, he's a good player. He's good technical 1v1. I'm not a scout for PSV. I don't know.
No, but you play against him, so you can comment on that or not.
I think everybody saw today,
you included.
Yeah, of course.
Thank you.
Okay, that was him.
Thank you, Del.
Ja, als blikken kunnen doden, dat was een gezellig gesprek.
Ja, hij liep langs mij en ik was best wel een beetje dat ik dacht, ik zit er wel precies tussenin. Ik denk ook niet dat ik dadelijk ineens zag met Hodžić over me heen krijg.
En Valentijn
Driessen. Ja, want hij liep weg van die tafel en Valentijn draaide zich om. Hij zat met zijn rug ernaartoe om zijn verhaal te tikken. Maar ik denk als hij terug had gekeken, dan had hij mij aangevlogen.
Maar die derde goal, daar was wel iets mee aan de hand natuurlijk. Hè? Dus, ja. Nee, als je bij de atletiek zie je wel eens de 800 en de 1500 lopen. Dan lopen ze allemaal bij elkaar en dan wordt iemand heel lichtjes aangetikt tegen de hak. En dan gaan ze neer. En dat is eigenlijk wat hier ook een beetje gebeurt. Je hoeft iemand maar, als je aan het rennen bent, heel licht te raken. En dan krijg je die, en dan ga je tegen de vlakte. Dan is het wel een overtreding natuurlijk. Alleen, ik heb het niet helemaal goed kunnen zien in de herhalingen.
Dus ja, een scheidsrechter kan dit zeker niet zien. Maar vanuit de herhaling moet er iets mogelijk zijn maar, van dichtbij.
Maar had Feyenoord er ook een penalty moeten krijgen met dat moment met Ueda? Als je dan uit balans wordt gebracht in de 16.
Ja, nou ja, er is zoveel grijs gebied in dat voetbal. Dat is heel moeilijk. Daarom zeg ik, maar hij wordt wel even aangetikt en gaat daardoor tegen de vlakte. En hij maakt hem waanzinnig mooi af natuurlijk. Want ik denk dat de helft van, of misschien wel meer, 90% over de lat heen tillen dan in volle snelheid.
Ja. Nou Melvin, nou heb jij wel al tegen PSV gespeeld met Go Ahead. Nog niet tegen Feyenoord. Heb je nu na gisteren de overtuiging dat de titelstrijd tussen deze twee ploegen gaat?
Nee, maar ik denk dat dat duidelijk is. Natuurlijk, de weg is nog ontzettend lang. Alleen ik denk als je ziet hoe deze selecties in elkaar zitten. Dan verwacht ik wel dat de titelstrijd tot de laatste speelronde tussen deze twee ploegen gaat, zeker.
Ja, als je even deze wedstrijd loslaat en kijkt naar die selecties, welke selectie is dan beter?
Ik denk dat ik de basiself van PSV beter vind. Er zit nog meer voetbal in afstemming, ook met de backs die daar continu een rol in kunnen spelen. Alleen ik denk dat ik de totale breedte van de selectie van Feyenoord sterker vind.
Harry, kijk jij daarnaar?
Ja, we ontlopen elkaar niet zoveel. Ik vind dan wel in aanvallend opzicht dat PSV structureel beter is. En bij Feyenoord ben je toch wel erg afhankelijk van Ueda. En Stijn als die zijn vorm weet te vinden. En dat zijn toch wel de jongens die de goals moeten gaan maken. En bij PSV hebben ze veel meer mensen die goals kunnen maken.
Goed, eerste nederlaag van Feyenoord van dit seizoen. Maar goed, tegen een goed PSV. En dat beloven een mooie, spannende maanden te gaan worden als het gaat om die strijd bovenin. Dan gaan we naar Sparta. Dat won van Telstar met 1-0. Voor de tweede keer op rij de 0 gehouden. Wel een wat magere overwinning.
Dit was zo armoedige wedstrijd, zeg je. Ik heb me kapot zitten erger. Ja, nee, maar dan kom je voor ook nog met 1-0 tegen Telstar thuis.
Ja. Ja, goal van Lauritsen.
Ja, prima. Dat noemen ze dan de bekende spitsengoal.
Nou, dat is toch ook zo?
Ja, dat denk je natuurlijk. Maar dat is ook een beetje zijn taak als spits, omdat je op de goede plek regelmatig staat.
Oefkeer gaf een bewuste assist.
Nee, joh. Hij raakte hem helemaal verkeerd. Maar dat maakt niet uit.
Hij zei het.
Ja, natuurlijk. Dat zou ik ook zeggen. Maar
ik geloofde er ook toen niet.
Nee, ik niet.
Oh, jij niet.
Maar in ieder geval, die 1-0 is prima. Laurensen, ook voor als spits, fijn dat je weer je goaltjes maakt. Maar daarna wordt er de partij armoedig. En dan sta je de tweede helft sta je eigenlijk nog meer rug tegen de muur, de grootste gedeelte. Ja. En dat snap ik niet. Als je thuis tegen Telstar speelt, met een 1-0 voorsprong. En dan kan heus wel een fase zijn, hè, dat je even terug moet. Zij gaan natuurlijk er tegenaan. Maar dan moet je wel via een paar mooie omschakelmomenten je kansen creëren en afstand nemen. En dat hoeft niet gelijk na 10 minuten, maar zeker wel naarmate de wedstrijd verloopt. En niks van teruggezien.
Nee. Laurensen maakte zijn 40ste goal in het shirt van Sparta. Het is eigenlijk een topspits. Althans, dat zal zijn trainer toch vast vinden.
Ik heb wel eens het gevoel dat we hem wel eens onderschatten. En ik denk dat met name de buitenwereld de waarde van Tobias weet in te schatten. Als je ziet hoe vaak ploegen in de Eredivisie één op één durven door te dekken. En nou, dat ze dat bij Tobias heel vaak niet durven. Dat hij altijd sterk is aan de bal met onze snelheid en kwaliteit aan de zijkant. Dat zag je bijvoorbeeld bij vorige week bij Groningen ook. Die durven dat ook niet. Zelfs in de eerste wedstrijd bij PSV hielden eigenlijk twee man bij Tobias. Dus ik denk dat hij van ons schat waarde is voor Sparta.
Wat dan? Niet eens?
Nou, ik vind niet dat de tegenstanders tegen hun niet durven doordekken. Want ik vind, het is geen spits die in de diepte dan maar wegloopt. Het is een ontzettend goed aanspelpunt. Met buitenspelers die er snel onderdraaien, zijn ze heel gevaarlijk. En dat is natuurlijk ook in de speelwijze die Maurice Steijn vaak heeft. Vanuit die vallende bal op die spits, kan die gevaarlijk worden. Maar ik denk niet dat het Sparta wat je nu ziet, dat daar tegenstanders denken, die kunnen we niet onder druk zetten.
Nou, die lengte is natuurlijk geweldig. Hè? Hij maakte vorige week ook een goede kopgoal. En hij kan lopende mensen bedienen. Maar ik kijk ook altijd even terug naar het verleden van de afgelopen jaren. En dan is het een spits van 10, 11 doelpunten. Dus het is niet een man die er zomaar even 20 maakt.
Maar hij speelt als Sparta, Harry.
Ja, kan mij wat schelen.
Maar ik kan me dus wel voorstellen dat als jij vorig jaar PSV bent. Ja. Luc de Jong vertrekt.
Ja, dan
zo'n speler erbij terughaalt. Die in vergelijking komt met kopkracht, met lengte.
Voor je achter,
waar je echt als club naartoe kan spelen. Ja, dat vind ik wel, want ik vind dat hij wel echt kwaliteit heeft.
Maar hij zal er nooit zoveel maken als Luc de Jong, dat bedoel ik eigenlijk meer.
Nee, maar bij Sevilla gespeeld en bij Newcastle.
Stijn heeft zijn contract bij Feyenoord verdiend door een enorm aantal goals te maken. En dan snap ik dat. Maar dan zeggen ze, maar hij moet eigenlijk door naar de top, hè? Ajax, Feyenoord of PSV. Hè? Daar zou hij eigenlijk bij moeten spelen nu, vinden ook mensen. Maar dan denk ik, dan zal je toch meer goals moeten gaan maken als spits. Overigens, en misschien dat dit seizoen wel gaat gebeuren. Want hij staat al op 6.
Denk je niet dat hij als tweede spits bij een PSV kan spelen?
Ja, maar ja, dat is iets anders als wisselspeler. Ja, nee. Nou, ik heb het over gewoon iemand die de goals gaat maken voor jou als elftal. En als wisselspeler ga je er ook wel een handje voor maken, maar geen 25.
Nee. Assists van Oefkir, moet het rendement bij hem nou omhoog? Of moet je als iemand 19 is, dat hij een beetje rustig mee omgaan met dat soort bewoordingen?
Nou ja, dat is natuurlijk wel waar je naartoe wil. Alleen, ik denk dat het heel mooi is om te zien dat Sparta ook die jeugdspelers, die jonge jongens, de kans geeft om mee te doen. En je ziet ook dat een enorme bijdrage kan hebben in succes. En dat vind ik wel mooi om te zien, want dat is de afgelopen jaren bij Sparta wel eens minder geweest. En dat die jongen zijn rendement omhoog moet, ja, wil hij echt weer de volgende stap kunnen maken, ja, dan zou je, wat je net zegt, dan moet je meer goals en assists maken.
Ik ben ook wel benieuwd wat met hem gaat gebeuren. Je krijgt daar ook Mito die nog terugkomt natuurlijk. Wat er dan ook gaat gebeuren met zijn positie.
Ja, want Oefkir en Van Bergen die wisten elkaar nu heel tijd af, hè, op die rechte positie. Omdat ze allebei eigenlijk het beste zijn op rechts.
Ja, dat vind ik wel.
Ja,
dat vind ik wel.
Zijn we het allemaal over eens. Ja. Want hij stond even aan de andere kant. Niet goed.
Nee.
Dus echt van rechts. En dat geldt voor Van Bergen net zo. Ik vind wel, Sparta zit wel in een fase nu dat ze er lekker voor staan. Hè? Dus je kan wel ook eens wat experimenteren met jongens. Je kan nog eens even een beetje doorwisselen. En dat is wel prettig. Hè? We zijn nou gewoon echt stevig in de subtop.
Zeker. Zo Santos kan gebracht worden. Ook zo'n jeugdspeler. Nee,
dus nou, dat is voor een trainer prettig werken natuurlijk. Hè?
Ja. Martens Indy trouwens. Voor de tweede wedstrijd op rij. Goed,
beste
hè?
Man van het veld.
Goed, hè?
Ja,
tegen Groningen goed.
Ja.
Nu weer goed.
Goeie kans nog.
Ook dat nog, ja. Ja. Dat ziet er nou ja, goed uit.
Maar als je één zo'n oudje erin hebt staan, is prima natuurlijk. Je moet er niet te veel neerzetten. Ja, nee, ja. Anders wordt het echt kwetsbaar.
Hoe zie jij Sparta ten opzichte van de concurrerende ploegen? Is jouw ploeg er ook een van?
Nou, wij hebben zelf tegen hun gespeeld thuis. Ja. Was van onze kant geen goede wedstrijd. Zeker niet 0-3. In de eerste helft, 0-3. Dat was wat geflatteerd. Alleen ik vind dat Sparta heel goed in elkaar zit. Ze hebben ervaring. Niet alleen met Mertens Indy, maar ook met Toornstra. Een aantal jonge jongens daarbij. En het zit gewoon heel degelijk in elkaar. En ik vind dat als Sparta in staat is om die ondergrens hoog te houden. Hè, natuurlijk, die wedstrijd tegen Heracles is een ongekende uitschieter. Ja. Als je die wedstrijd ziet met het spelverloop, maar ook de beslissingen van de scheidsrechter, dan kan je dat gewoon niet geloven. Ja. Dan verliezen zij die wedstrijd niet. Dat gebeurt nu wel, maar ik vind dat Sparta echt heel goed in elkaar zit.
En gaan ze tegen Groningen spelen deze week op donderdag voor de beker. Zou dat nou een beetje leven? Want die club waar jij nu zit, die weten, ja,
is het uit of thuis?
Thuis,
dat scheelt
op donderdag.
Dat scheelt wel een stukje.
Ja, maar
dat scheelt wel een stukje.
Nee, we hebben een paar twee weken geleden al gewonnen in de
competitie. Jawel, nee, natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel prettig als je dan toch zo'n doordeweekse wedstrijd hebt, dat het lekker in je eigen stadionnetje is.
Maar zou het een beetje moeten leven bij Sparta? Ik bedoel,
ja, natuurlijk leeft dat. Want ik denk dat je met het succes van Go Ahead vorig jaar hebt gezien,
ja,
dat iets unieks op kan leveren voor een club. En dat zou natuurlijk voor Sparta ook geweldig zijn.
Sparta heeft niet zo'n cup verleden.
Nee, nee.
Dat is heel raar.
Vorig jaar won Go Ahead van Sparta volgens mij kwartfinale. Met penalty?
Nee, dat was eerder al, was met Pingels.
Ja, dat was niet kwartfinale.
Voor mij was het iets in de trap. Okay, maar goed, het niet uit.
Maar dat clubverleden is heel raar eigenlijk voor zo'n roemruchte club. Hè. Zo, ongelooflijk. Hebben ze wel eens de finale gehaald? Ik kan het zo niet herinneren.
95 tegen Feyenoord?
Dat zou kunnen.
Of PSV in de Kuip?
Nou, dat is heel lang geleden.
Dat
30 jaar geleden.
Melvin, waarom hadden jullie op het oog zo'n zorgeloze avond tegen Excelsior gisteren?
Ja, omdat... Ja, zorgeloos. Nou, zorgeloos niet. Want nogmaals, ik denk dat wij best wel ons allemaal heel erg realiseerden van tevoren dat die wedstrijd belangrijk was. Hè? Want het is leuk dat je in Europa goed doet, maar je wil ook in de competitie presteren. En als je aan wil blijven haken bij die middenmoot, dan moet je deze wedstrijd winnen.
Ja, die 2-0 van Soerai. Goh. Nou, ik weet eigenlijk niet of ik nou de goal mooi vond of de assist.
Nee, ik denk de assist van Kramer is geweldig. Dus,
maar ook de combinatie daarvoor al eigenlijk.
Ja.
Was die bewust, denk ik?
Ja.
Nou ja, in de kleedkamer maken ze er grapjes over. Schoot je niet gewoon op goal. Maar hij was duidelijk als assist.
Maar Excelsior aanvallend poveren.
Ja, maar ja, dat is toch al langer bekend.
Ja, dat wordt hun grootste probleem. Eén minst scorende ploeg in de Eredivisie.
Dat wordt hun allergrootste probleem. Het enige is wel goed dat clubs als Go Ahead en Utrecht en Twente en die wedstrijdjes wel gaan winnen. Van Heracles, Telstar, Volendam. En die moeten gewonnen worden. Voor Excelsior is dat heel belangrijk. Excelsior had zo'n uitschieter tegen het toen nog zwakke Twente. Dan win je een wedstrijd waar je eigenlijk niet op rekenen. Ja. Dat is extra puntjes. Maar wil je boven die rode streep blijven, moeten die anderen wel blijven verliezen. Dus je bent ook een beetje afhankelijk van de subtop en alles wat tegen die kleintjes speelt.
Excelsior. Ja, maar je ziet wel bij Excelsior, vind ik, als ze scoren, wat je vorige week ook tegen Fortuna ziet, dan scoren ze, dan kunnen ze daarna heel makkelijk dicht houden. Tegen Sparta hebben ze dat goed gedaan. Verliezen ze, ondanks een rode kaart, echt in de allerlaatste seconde met 1-0.
Ja.
Gisteren hadden ze tegen ons, stonden ze defensief ook heel goed. Dus...
En zetten ze af en toe een beetje druk. Normaal zetten ze vaak veel meer druk. In iedere wedstrijd Excelsior, dat was bij jullie gisteren iets minder.
Nee, dat was gisteren niet. En ik, heb ook wel eens het idee dat die verschillen zijn zo minimaal tussen winnen en verliezen. Dat moet ook een beetje goed vallen. Maar als je dan iedere keer net aan de verkeerde kant van de streep zit. Dat ene punt of die nul punten, dat is natuurlijk wel een verschil. En dan vallen de uitslagen, zoals nu met Volendam, ja, vallen ook tegen. Ja. En onderschat een Heracles niet, wat op dit moment niet goed rijdt, maar wel leuke spelers heeft.
Ja, maar wel een club waar de boel even in brand staat.
Zeker.
Dat is jou nog niet overkomen. Ga je ook een keer meemaken, jongen? Dat je ontslagen wordt.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Ja, maar dat zal niet deze week gebeuren. Even nog over Excelsior. Het neefje van, eerste contract getekend bij Excelsior en gisteren gelijk gedebuteerd. Noah El Hamnaoui.
Ja. Heel de jeugdopleiding doorgelopen.
Ja, vanaf zijn zesde al.
Vanaf zijn zesde al, inderdaad. Ja, nu getekend voor 2 jaar. Dus en een optie voor nog een jaar.
Nou, Excelsior gaat trouwens ook bekeren deze week. Dat is op bezoek bij Excelsior Maassluis. Dus dat is ook wel weer leuk. Ik wil ook even naar jouw vorige club, Melvin. FC Dordrecht, dat won weer eens op bezoek bij Helmond Sport, nadat hij in de laatste 8 wedstrijden maar 1 keer was gewonnen. Zie jij FC Dordrecht een top 6 klassering maken dit jaar?
Nou, er staat natuurlijk Jong PSV staat er nog tussen. Dan staat het ook wederom wel weer dicht bij elkaar, maar goed, die hebben ook niet heel veel wedstrijden gespeeld. Alleen ik vind dat ook wel een mooi compliment aan de club Dordrecht. Een paar jaar geleden was je blij dat Dordrecht een keer een wedstrijd won. En als ze nu 2-3 wedstrijden niet winnen, dan is iedereen bijna in paniek. Nou, dat geeft wel aan wat er de afgelopen 2-3 jaar gebeurd is bij deze club. Ik denk dat ze gewoon heel rustig moeten blijven. Zich moeten focussen op datgene wat ze doen. En ja, die verschillen zijn niet zo groot. Want tegen RKC speelden ze een prima eerste helft. Verliezen op basis van de tweede helft. Afgelopen week tegen Helmond Sport was het van beide kanten niet top. Sleep je hem er weer uit. Ja. Ik maak me geen zorgen dat Dordrecht de play-offs kan halen. En dat is 1 tot en met 8 normaal gesproken.
Ja, je volgt het allemaal nog op de voet dus. Heb je allemaal tijd voor om ook Dordrecht nog te blijven volgen?
Nee, maar je hebt altijd wel een speciaal gevoel. Ik heb heel veel jongens vorig jaar getraind die nog steeds bij de Dordrecht zitten. Ik ken de trainer goed, ik ken de mensen die de club besturen goed.
Veel contact met Kuyt?
Ja, regelmatig. Ja. En ja, dat is gewoon leuk om te kijken, waar zit hij in het proces, waar zit ik?
Heb jij nog iets gehoord over Carrillo? Want die vind ik tegenvallen tot nu toe.
Dat speelde ook niet af van de
weekend. Nee, hij zit vaak op de bank en dan weer niet. Maar hij scoort helemaal niet. Hè. We zijn ook 10 wedstrijden. Hoeveel... op weg, 0 goals. En terwijl ik hem bij Feyenoord af en toe zag invallen, vond ik het best een speler van met mogelijkheden. Ja.
Maar ook daarbij is het heel grappig als wij het over een jonge buitenspeler van Sparta hebben. Dan zeggen, moeten we hem niet de tijd geven. Ja. Nu halen we een jongen uit het buitenland en natuurlijk wordt daar meer geld voor betaald. Alleen die jongen komt in een andere cultuur, in een ander land, waar andere temperaturen zijn. Hedendaags.
Hij is 19.
Is 19 jaar. Ja. En als je dan niet meteen speelt en je gaat natuurlijk van Feyenoord naar Dordrecht. Kijk, hij is in eerste instantie naar Feyenoord gekomen en die dacht, ik word de opvolger van Jiménez. Ik zeg niet dat dat gezegd is, maar dat is natuurlijk wel wat die jongen in zijn hoofd heeft. Nou, dan vervolgens pakt het anders uit, word je verhuurd aan Dordrecht. Dan krijg je daar een paar potjes, score je niet. Dan krijg je een vervanger, Eduardo, die wel zijn doelpuntjes maakt. Ja, dan is het lastig en dan hik je tegenaan. Dus ja, dat valt allemaal niet heel erg mee op dit moment. Alleen, ik zou die jongen tot de winterstop eigenlijk helemaal niet willen beoordelen. En op het moment dat hij een beetje gewend is aan die stijl en die cultuur.
Ik kijk alleen maar naar de cijfers een beetje. En ik denk dat hij aan Kuyt misschien wel een hele goede trainer heeft. Een spits ook geweest natuurlijk. Dus die een beetje met hem mee kan denken en hem beter kan maken.
Ja. Wat heeft dat jaar bij Dordrecht? Je kwam vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord. Eerste stap in het betaalde voetbal. Daarna die ongelofelijke overstap toch, zou je zelf ook hebben gedacht, naar Go Ahead Eagles. Wat heeft dat jaar in Dordrecht jou gebracht?
Nou ja, superveel. Kijk, op het moment dat je jeugdtrainer bent bij Feyenoord, dan is het in de luwte en dan ontwikkel je jezelf als trainer. Dan heb je een bepaald idee hoe je wil voetballen. Daar zit een Feyenoord-visie bij, die koppel je aan elkaar. En dan ben je bezig met individuele spelers ontwikkelen. En natuurlijk wil je dan ook wedstrijden winnen. En zeker hoe ouder je in de jeugd komt bij een onder 21 jong Feyenoord, dan moet je winnen, want we willen kampioen worden om te promoveren. Alleen dan ga je uiteindelijk op eigen benen staan bij een proforganisatie. En dan is het niet meer in de lulte. Dan vinden media daar wat van, vinden supporters daar wat van. En dan ga je kijken of de plannen die je hebt en de manier van werken die je hebt, of je die kan uitrollen. Nou, en op het moment dat dat dan lukt, en in het geval van Dordrecht afgelopen jaar succesvol is, wat natuurlijk ook niet altijd zo zou zijn, want ik word nog een keer ontslagen, heb ik net gehoord.
Ja, klopt. Ik weet alleen nog niet wanneer.
Dan ben je blij mee dat gelukt is. En dan, van daaruit kan je dan de volgende stap maken.
Ja, wat wil je eigenlijk later worden als je groot bent?
Ja, misschien wel voetbaltrainer. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat...
Wat is een stip aan de horizon? Wat is een club? Wat is een competitie? Wat is een land waarvan je zou zeggen...
In de voetballerij moet je niet plannen, hoor. Dat is
nee,
niet te doen.
Ik zou je ook eerlijk zeggen, ik doe dat ook niet.
Mag ik wat... misschien verklaar me nu voor gek en is dat een hele domme vraag. Wil jij de trainer van Feyenoord worden?
Nou ja, kijk, van jongs af aan ben ik Feyenoord supporter. En dat is een club die altijd
jij
in je hart zit.
Jij zegt nu geen nee, begrijp ik?
Nee, ik zeg zeker geen nee.
Dat niemand toch nee zegt als trainer tegen Feyenoord?
Nee, Feyenoord is natuurlijk een geweldige club. En kijk, toen ik van Dordrecht naar Go Ahead Eagles ging, zei ik ook, Go Ahead is ook een soort klein Feyenoord. En met de achterban die erin leeft, de nuchterheid van de mensen, niet alleen de directie met Jan-Willem van Dop, hè, of Paul Bosvelt. Maar gewoon hoe de hele club geleid wordt. Hoe die avond, een avond op de Adelaarshorst voelt bijna als een avond in de Kuip. En natuurlijk, hè, de grootschaligheid is anders. Maar dat is wel, dat soort volksclubs, ja, dat past wel bij mij.
Mooi. Nee, maar je bent gewoon lekker op weg bij een leuke club. Hè, die iedereen ook sympathiek vindt. Hè, dat is echt, die hebben echt door de ouderwetse Engelse stijl. En, maar als je daar goed doet, dan kan je weer doorgroeien naar misschien subtop. Het hoeft altijd niet gelijk naar
te gaan. Daar zit hij
al, Arie. Nee, maar ik praat over subtop, dan heb ik het over Twente AZ. Dat vind ik subtop.
Zeker als je wedstrijden van Aston Villa wint, dan zet je jezelf natuurlijk ook op de kaart. Ja. Dat werkt natuurlijk wel mee.
Jongen, ik was daar gisteren in Birmingham. Die keken elkaar echt nog aan. En die hadden, jouw naam viel ook. Ze wisten niet hoe het moest uitspreken trouwens. Ik heb een poging gedaan voor het te doen. Hielp niet.
Je moet een stage name nemen hoor. Want,
als je internationaal wil, heb je hier niks aan.
Nee, maar wij hebben in de Engelse pers stond er... Aston Villa verlies van een club waar de magnetron in de prijzenkast staat. En er schijnt, ik heb het zelf nog niet gezien... maar er schijnt ook een soort recept uit een restaurant in Athene... meegenomen te zijn, dat ligt ook in de prijzenkast. Ja, dat is natuurlijk ongekend. En ik zou zeggen, die overwinning op Aston Villa, dat geloof ik soms zelf nog steeds niet. Maar als je die enorme emotie bij die mensen ziet, ja, dat is prachtig
en
mooi.
En bij Jan-Willem van Dop, die begint spontaan te huilen.
Ja, natuurlijk.
Ja, ik zou zeggen, wanneer ik dit voor de laatste keer heb meegemaakt, deze emotie, is toen Feyenoord tegen Heracles kampioen werd. Ja. Waar volwassen mensen van 40 plus in tranen over elkaar rolden, zo ontzettend blij waren.
Mama.
Ja, dat heb je nu weer gezien.
Leuk dat je erover wilde vertellen en dat je langs wilde komen. Melvin Boel, doen we gauw weer eens over. Dennis Kanenburg, dankjewel. En Arie van der Laan, we zijn er woensdag met de Sparta-podcast. En vrijdag gewoon weer met FC Rijnmond, denk ik toch? Ja, waarom ook niet? Dus graag tot dan. Goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.